glaasje water.
Ja, kan iemand een glaasje water voorzien?
Wauw. Shit zeg. Wel een wankel geheel, maar ik... Goedemorgen, beste mensen. Ik heb een PowerPoint doorgestuurd. Kijken of... Ah ja, ja, mooi. De meeste mensen kennen mij wel. Mijn naam is Gerrit Houtman. Ik ben relatie- en gezinstherapeut en verantwoordelijke van het hulpverleningscentrum Bethesda. En we bestaan 45 jaar. En we hebben dat gevierd op ons leidersontbijt, dat is de volgende. En we waren met 100 mensen en uit 35 verschillende kerken. Dat is toch fantastisch, hè? Zo'n eenheid met elkaar te hebben. En ook was het voor ons een enorme bemoediging om te merken hoeveel mensen ons werk steunen, hoeveel kerken ons werk ook steunen. Ja, en dan de volgende, iets over onze activiteiten. Ik wil een paar activiteiten noemen waar we momenteel mee bezig zijn. We zijn momenteel een netwerk aan het vormen van alle christelijke hulpverleners in heel Vlaanderen. We waren enorm bemoedigd. We hadden een Zoom-ontmoeting en we waren met 27 deelnemers. We waren niet allemaal hulpverleners, maar toch heel veel mensen wel die geïnteresseerd daarin waren. Dus we zijn heel, daardoor heel bemoedigd. En daarna kwamen er nog aanmeldingen. Dus we verwachten dat we meer zicht gaan krijgen op al die verborgen hulpverleners die er zijn in Vlaanderen. En dat we een soort netwerk gaan vormen. Ook dat we met elkaar kunnen samenwerken en doorverwijzen. En we gaan u zeker op de hoogte houden als u onze nieuwsbrief leest. Ja, dan de volgende. Jongeren en impact. We zijn samen met de jeugddiensten van PEV, EEV en Echters, de studentenbeweging, om te kijken hoe we een traject gaan starten om jonge mensen, zo tussen de 17 en de 25 jaar, in een, mee te nemen in een traject om meer in hun kracht te staan. Van wat is je roeping, wat is je missie, waar wil je voor gaan, welke blokkades wil je overwinnen en hoe kunnen we jou daarin mentoren. Dus we gaan hopelijk daarmee starten dit najaar, van 25, ja. Jezelf vergeven, daar wil ik het graag met jullie over hebben. Jezelf vergeven. Er was een zoon van de rabbijn en die zei tegen zijn vader, komende zaterdag wil ik naar een andere synagoge gaan. En ze kijken wat ze daar leren. Enfin, de vader was daar niet zo erg gelukkig mee, maar hij vond het goed. En toen die zoon terugkwam van die andere synagoge, toen zei de vader, en wat hebben ze jou daar geleerd in die synagoge? Wel, zegt hij, in die synagoge leren ze dat je je vijanden moet vergeven. Bah, zegt de vader, dat leren ze in onze synagoge ook, dat is niks bijzonders. Ja, zegt hij, maar de belangrijkste vijand die je jezelf moet vergeven, dat ben jezelf. Hoe vergeef je jezelf? Laat u met God verzoenen, staat er in 2 Korinthe 5. We gaan zelfs ook de Bijbel lezen. Je rijdt na een vergadering in je auto naar huis en je bent met jezelf in gesprek. En eigenlijk ben je een beetje kwaad op jezelf. En je zegt, oh, wat had ik anders moeten aanpakken, wat heb ik dat weer stom gezegd. Of ik heb me weer belachelijk gemaakt, of ik had me daar niet mee moeten bemoeien. Of wat vinden ze wel niet van mij. En zo ben je op een negatieve manier met jezelf in gesprek. Of misschien als je 's avonds in bed ligt en je overdenkt de dag, hoe die geweest is. En dat je jezelf allerlei dingen verwijt. Of soms zelfs aan het uitschelden bent. Of dat je, het is misschien wat vager, maar dat je jezelf kwalijk neemt van, goh, die job die ik destijds heb laten schieten, dat was stom voor mij geweest, want had ik veel betere toekomstmogelijkheden gehad. Of ik had bij mijn eerste lief moeten blijven, dan was ik pas echt gelukkig geweest. Of ik had wat harder moeten studeren en mijn diploma moeten halen, dan had ik veel meer toekomstmogelijkheden gehad. Enzovoorts, enzovoorts. Of misschien zijn de handelingen die anderen hebben geschaad, waar jij je schuldig bij voelt. Alcoholmisbruik. Of seksuele misstappen. of een auto-ongeval wat je veroorzaakt hebt. En het ergste zijn nog de stemmetjes in je die niet zozeer verweten wat je verkeerd gedaan hebt, maar dat je verkeerd bent. Je bent onhandig, je bent verlegen, je bent dom, je bent vergeetachtig, je bent lelijk. En dan heb je nog het minst verweer tegen. Hoe komt het nu eigenlijk dat we er als het ware twee personen zijn, waarbij de ene persoon de andere op zijn kop zit en de ander verwijt? Wel, laten we eens kijken naar de ideaalbeelden. We zijn allemaal opgevoed met ideaalbeelden. Verwachtingen die van buitenaf naar ons toe komen. We groeien allemaal op in een gezin waarin wij ons conformeren met de verwachtingen van onze ouders, van onze opvoeders. We kunnen niet anders, want we zijn van hen afhankelijk. Zij zijn degene die ons het leven geven, die zijn degene die zorg voor ons dragen. En alle verwachtingen en waarden en normen die ze hebben, die slikken we als waarde in. En daar willen we ook aan beantwoorden. Alleen die verwachtingen kunnen zo rigide zijn, of die lat kan zo hoog zijn, dat je het gevoel hebt, ik kan daar nooit aan beantwoorden. Ik schiet altijd tekort. Wij waren met zes jongens thuis en twee meisjes. En wij werden opgevoed eigenlijk met het motto van mijn moeder. Die zei dat niet zo letterlijk, maar dat bedoelde ze eigenlijk wel van... wees volmaakt zoals uw vader op de aarde volmaakt is. Moest alles beantwoorden aan de maatstaf van mijn vader, mijn moeder adoreerde hem enorm. En als die ideaalbeelden heel vast blijven in je leven, dan... kan het een soort gevangenis worden, een soort keurslijf, waar je eigenlijk niet meer kan ontkomen. Hè? Je hebt misschien niet het vergelijkingsmateriaal, waardoor je kunt zeggen van, ah ja, misschien moet ik dat toch wat relativeren, of wat anders zien. Als je te weinig, naast de ideaalbeelden, te weinig liefde, te weinig bevestiging hebt gekregen, dan kan het ook zijn dat je... eigenlijk levenslang blijft hunkeren naar die liefde, naar die bevestiging, door altijd maar weer te willen voldoen aan die ideaalbeelden die voorgehouden zijn in je jeugd. Ik heb mensen die elk weekend naar hun ouders gaan en telkens weer teleurgesteld komen omdat het weer niet goed was, omdat ze zich weer niet bevestigd voelden. De bevestiging die ze niet gekregen hebben in hun jeugd, maar ook in hun volwassen leven, telkens naar blijven hunkeren en ook niet krijgen. Een ander probleem met die ideaalbeelden is dat je geen autonomie hebt leren ontwikkelen. Je bent nooit aan jezelf toegekomen. Want je bent altijd bezig met die verwachtingen, met die ideaalbeelden van je ouders, van de opvoeders of van de omgeving of van de kerk waar je bent opgegroeid. Je bent niet aan jezelf toegekomen. Je bent nooit zelfstandig gekomen. Je hebt nooit gezegd van, wat is mijn leven? Wat is mijn missie? Waar ga ik voor in mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Het is wel de bedoeling dat we aan onszelf te komen en onszelf worden. Er komt nog een probleempje bij. Ons geweten. We hebben ook nog een geweten wat ons veroordeelt. Die innerlijke stemmetjes, de innerlijke criticus. En het gevaar is dat wij christenen gaan denken dat het geweten ook de stem van de Heilige Geest is. Maar het geweten is eigenlijk een dolgedraaid kompas. Ook ons geweten is iets wat bekeerd moet worden. Ook ons geweten is niet meer zuiver. En als we teveel ons laten beheersen door ons geweten, wat uiteindelijk ja, alleen maar de stemmen van onze opvoeding herhaalt als het ware, dan blijf je vasthangen in je verleden. Het gevaar is dat het een soort verhaal wordt in je leven. Dat het beantwoorden aan die ideaalbeelden en het voortdurend tekortschieten een soort verhaal wordt van, ja, mijn leven is geen succes geworden, want, en dan haal je weer de fouten uit van je verleden aan. Of ik maak altijd dezelfde fouten, ik kan er blijkbaar niet aan ontkomen. Of ik heb al van alles geprobeerd, maar het eindigt altijd weer op dezelfde manier. En zo heb je een negatief verhaal over jezelf geproduceerd, wat je voortdurend blijft herhalen, waarin je gevangen blijft zitten en je komt nooit tot vrijheid. En je blijft een verhaal hebben gekleurd door schuld en door falen. En als mensen dan tegen je zeggen, ja, maar je moet wat positiever over jezelf denken, dan klopt dat niet met jouw gevoel van, ja, maar ik ben toch verantwoordelijk. Ik moet toch eerlijk zijn. Ik moet toch ergens aan beantwoorden. Ik mag het mezelf toch niet te gemakkelijk maken. En zo word je je eigen rechter of je eigen beul. Nog iets. Ik zie heel veel mensen die bitter worden in hun leven. Vanuit die schuld, vanuit dat falen, vanuit dat zich mislukt voelen, zich minder waardig voelen, worden ze bitter. Bitter naar zichzelf, maar ook bitter naar het leven. En je ziet mensen die enorm bitter zijn op de maatschappij. De zogenaamde complotdenkers. En via internet vinden ze elkaar. En ze zijn boos op die verschrikkelijke maatschappij. Maar eigenlijk, de bittere wortel zit in zichzelf. En ze projecteren dat naar buiten. Hoe komen we daar nu vrij van? Nu komt er voor, als we naar de Bijbel kijken, nog een puntje bij. Dat de Bijbel zegt dat de duivel ons aanklaagt. En ik vind dat een van de meest bevrijdende opmerkingen in de Bijbel. De duivel klaagt ons aan. Hij is de aanklager. Hij is degene die ons schuldig verklaart. Hij is degene die ons op onze kop zit. Hij is degene die ons minderwaardig over onszelf doet voelen. En daarvan mogen we bevrijd worden. In Openbaringen lezen we gelukkig dat de duivel uit de hemel is gegooid. Je zult zeggen, dat is waar natuurlijk, al die schuldgevoelens, dat we ons daarvan bevrijden, dat een stuk met ons verleden te maken heeft, en dat het ook met de aanklachten van Satan te maken heeft, maar er is toch ook nog echte schuld, we hebben toch ook fouten gemaakt. De ellende is dat het zo mengeling in ons is. We voelen ons beschaamd, we voelen ons schuldig, en soms voelen we ons schuldig over hele kleine zaken, en dat we over de grote zaken in ons leven veel minder schuldig voelen. En dan zie je weer dat ons geweten een dolgedraaid kompas is en helemaal niet zuiver is. En het beste is om daar in zijn geheel mee God, bij God te gaan en door God te laten genezen. En genezing betekent eigenlijk dat je jezelf kunt vergeven, dat je met jezelf kunt verzoenen en dat je jezelf mag als het ware omarmen, dat je jezelf kunt accepteren. Ik mag zijn wie ik ben. Ik mag met mildheid naar mijzelf kijken. Met mildheid ook naar mijn fouten. Ook naar datgene in mij wat tekortschiet. Ook naar datgene in mij wat faalt. Ook naar die verlegen kant, die onhandige kant in mij. Zodat ik weer een eenheid word. En niet langer met mezelf in strijd ben. En nu gaan we naar de Bijbel. Als u een Bijbel bij u hebt, 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, en ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Ik heb het ook geprojecteerd, maar dat is niet te lezen. Maar als u het wilt lezen, u kunt toch plaatsnemen op de voorste rijen. 2 Korinthe 5, vanaf vers 16. En anders noteert u het maar. 2 Korinthe 5, vanaf vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, niemand naar het verleden. En al hebben wij Christus naar het vlees of naar het verleden gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. We zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Jezelf vergeven, maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Wij mogen leven vanuit de vergeving van God, Gods verzoening. En eigenlijk hebben wij nog niet goed begrepen wat dat betekent. Gods vergeving naar ons is altijd gratuit. Iets waar je zelf niets voor hoeft te doen en niets voor kunt doen. Het is een cadeau wat God u aanreikt. In de evangelie lezen we dat Jezus 4 keer vergeeft. En geen van die 4 keer wordt erom gevraagd. God vergeeft omdat hij zo is. God vergeeft omdat hij een God van vergeving is. God vergeeft omdat hij, ja, omdat dat zijn verlangen is. God vergeeft niet omdat u berouw hebt. Ja. Ik hoop dat u berouw gaat hebben omdat God vergeeft, maar dat is iets anders. Maar God vergeeft omdat hij zo is, omdat hij van karakter zo is. Ons berouw, dat stelt meestal niet veel voor. Ik heb mensen bij mij gehad die op hun knieën gingen en tranen hadden en weenden en schuld beleden. En ik kreeg een minderwaardigheidscomplex, want ik had dat nooit gekend. En ik dacht, wauw, wat een super christen zijn dat. Wat een echt berouw. Wat een spijt. Huilen om je zonde. Maar daarna gingen ze vrolijk verder en ze hadden niets in hun leven. Niet ons berouw telt bij God. God heeft niet zoveel vertrouwen in uw berouw. God heeft veel meer vertrouwen in zichzelf en in het offer van zijn zoon. En dat is de reden waarom God vergeeft. God vergeeft omdat hij een God van vergeving is. Vaak denken we ook zo van, ja, God vergeeft als een soort jurist. Zodat God kijkt de facturen even na en hij pakt een paar facturen en zet er een streep door. Alsof God een soort jurist is. Maar dat is niet Gods vergeving. God vergeeft vanuit innerlijke ontferming. God vergeeft vanuit compassie. God vergeeft omdat hij bewogen over u is. Dat is de reden. Zoals een kind wat gevallen is en wat pijn heeft en de moeder pakt dat kind op en drukt het tegen zich aan. Zo pakt God u op. Want God vergeeft vanuit ontferming. Als Zacharias profeteert over zijn zoon Johannes de Doper, dan zegt hij van, en jij moet de mensen de sleutel tot het hel brengen door de vergeving van zonden, door de innerlijke ontferming en de barmhartigheid van onze God. God vergeeft vanuit ontferming, vanuit barmhartigheid, omdat God geraakt is. Omdat God het ziet hoe het met u is. En als u pijn hebt, als u zich schuldig voelt, als u zich voelt falen of tekort zitten, God is over u bewogen. En vanuit uw barmhartigheid komt God naar u toe en vergeeft hij u. En de vraag is, laten wij die barmhartigheid naar ons toe komen? Laten wij onze God pakken? Mag God zich over ons ontfermen? En ik weet dat dat soms wel een lange weg is. Ik sprak gisteren een vrouw die vanwege een ellendige jeugd, een misbruik en van alles nog wat, maar niet kon geloven dat er van haar gehouden kon worden. En het heeft, ondanks dat ze christen was, jaren geduurd voordat ze liefde kon toelaten. En soms is het een heel proces. En soms denken we van ja, maar als mensen eenmaal tot bekering zijn gekomen, dan snappen ze het, dan aanvaarden ze het. Maar ik weet dat er heel veel christenen zijn die worstelen met dat gevoel van zichzelf mogen vergeven. Zichzelf mogen liefhebben. Barmhartig en mild met jezelf mogen omgaan. En dat is Gods verlangen. Gods verlangen is dat u die barmhartigheid van hem vanmorgen zou kunnen toelaten. Dat is Gods verlangen. Dat je je ontfermd voelt. Dat je iets van dat mededogen van God naar je toe voelt komen. God houdt van je. En God ziet datgene wat je in jezelf veroordeelt als iets kostbaars. Dus misschien ben je heel kwaad op jezelf omdat je altijd zo onhandig bent. En God zegt, ik hou van het onhandige. Misschien ben je boos op jezelf omdat je zo verlegen bent. En God zegt, ik zie iets kostbaars in dat verlegene van jou. Ik vind het juist mooi, ik vind jou bijzonder. En ik kan dat juist gebruiken in mijn plan met jouw leven. En met jezelf verzoend worden is eigenlijk dat je toelaat dat God zich met jou verzoent. Dat God zich verzoent met dat deel in jou wat heel sterk is en dat deel in jou wat heel zwak is. Met dat veroordelende en dat beschaamd voelende deel in jou. En dat je dat toelaat. En dat je als het ware ja, je laat ontfermen. Het toelaat dat God jou zijn armen om je heen slaat. En zegt, Ik neem je zoals je bent. Je bent aanvaard zoals je bent. En wat erbij helpt is heel sterk te kijken naar van, wat is nu eigenlijk mijn roeping? Wat is Gods bedoeling met mijn leven? In Matteüs 6, vers 33 staat, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere krijg je bovendien. Wat is het doel van God in uw leven? En hoe meer je dat gaat zien, kun je komen tot een stuk mildheid in jezelf. God heeft nooit de bedoeling gehad dat u perfect zou zijn. God heeft nooit de bedoeling gehad dat je aan een bepaalde standaard zou beantwoorden. God heeft een plan met u. Hij heeft een missie, een roeping. Hij zegt, ik wil je gebruiken voor mijn koninkrijk. Ik heb jou gaven gegeven, ik heb je talenten gegeven en ik wil dat goud in jou naar boven brengen. Want ik wil van jouw leven iets moois maken. God is niet bezig als een soort examinator om te kijken wat je allemaal goed en fout doet. God is een trainer die zegt, ik heb een doel met je leven en ik wil van je leven iets moois maken. Ik wil een succes van je leven maken. Ik ben die gids die je op weg helpt naar je doel, naar je bestemming. En dat is de reden waarom wij elkaar voor onszelf mogen vergeven. We gaan naar het volgende kijken. Vergeef anderen. Want het hoort samen. Paulus zegt, God heeft zich met ons verzoend en ons de bediening van verzoening gegeven. Dat gaat in één ruk door. Dat hoort helemaal samen. En vaak gaan wij dat apart zien. Ja, we zijn met God verzoend. En we moeten ook nog leren om anderen te vergeven. Het hoort samen, want we zijn ertoe geroepen. We zijn geroepen om de verzoening van God deze wereld binnen te brengen. En vergeving is eigenlijk met de mildheid waarmee God naar ons kijkt, met diezelfde mildheid naar anderen kijken. En vergeving is geen elfde gebod, zoals sommige mensen denken. Maar je moet vergeven. Ik weet dat er ook christelijke hulpverleners zijn. Ja, maar je moet vergeven. Je moet vergeven. En dan gaan je problemen opgelost worden. Maar dan komen we in een kramp van, ja, oké, ik zal vergeven met mijn gebalde vuisten en met geklemde kaak op. Ik zal vergeven. Maar morgen dan komt er weer een herinnering. En je bent dat hele vergevingsgevoel weer kwijt. En je voelt je weer woedend over wat er gebeurd is. Vergeving is anders naar de ander kijken. Vergeving is iets begrijpen van Gods barmhartigheid. Vergeven doe je omdat je zelf vergeven bent. Dus vergeven kan nooit uit gehoorzaamheid. Dat gaat niet werken. Vergeven kan alleen vanuit de overvloed die je zelf hebt ontvangen uitdelen aan anderen. Vergeven betekent eigenlijk eerst onder de waterval van Gods vergeving gaan staan. Zodat je anderen kunt meenemen onder die waterval. Bernardus van Clairvaux zegt van, we moeten niet een kanaal zijn dat wat doorgeeft, we moeten een overvloeiend vat zijn. We moeten eerst zelf ontvangen, zodat we kunnen uitdelen. Maar is dat niet iets moois dat je mag weten van, ik mag anderen vrijzetten van hun schuld. Ik mag anderen vergeven. Mensen die ons iets kwaad gedaan hebben. Of mensen die fouten hebben gemaakt naar de maatschappij. Of naar de kerk of wat dan ook. En we mogen ze vrijzetten van schuld. We mogen anderen vrijmaken van beoordeling en van veroordeling. Zodat anderen naar die bestemming kunnen toegroeien. Elkaar vergeven. In Matteüs 18 staat een interessant verhaal van een man die een miljoen schuldig was. En de Heer die zei van, geef mij dat miljoen, je staat een miljoen schuldig. En hij valt op zijn knieën en hij vraagt, heb nog geduld bij mij? En de Heer zegt, oké, ik vergeef je. Ik scheld het kwijt, je hoeft het niet te betalen. Je hoeft die miljoen niet te betalen. En hij gaat naar buiten. En dan komt een collega tegen en zegt, ja, maar jij bent me nog 100 euro schuldig. En hij zegt, heb geduld, ik zal betalen. Nee, onmiddellijk, en anders ga je de gevangenis in. En als de Heer dat hoort, wordt hij enorm boos. En zegt, ik heb jou een miljoen kwijtgescholden, waarom kun jij je collega dan niet 100 euro kwijtschelden. En wat er zo interessant staat in het verhaal, die man die ging dan naar buiten, die zag zijn collega, die greep hem vast en er staat er, hij greep hem bij de keel. En is dat niet wat wij ook vaak doen? Hoeveel mensen hebt u deze week bij de keel gegrepen? Misschien niet letterlijk, maar in je gedachten dat je ermee bezig was. Die collega op je werk die het jou moeilijk maakt, of je baas, of je schoonmoeder, of wie dan ook. Hè? Of misschien zelfs iemand, een broeder of zuster in de kerk, die het jou lastig gemaakt heeft of die het niet met jou eens is. En dat je daar in je hoofd een discussie mee houdt. Dat je een heel gesprek hebt met die persoon om hem te veroordelen, om te laten zien hoe slecht hij wel niet is. En dat je daar soms misschien wel uren mee bezig bent. Zo boos zijn, zo kwaad ben je. En dat is waarvan God zegt, daar wil ik je juist van bevrijden. Stop ermee. Vergeef, want ik heb jou vergeven. Deel uit wat je hebt ontvangen. En ga met mildheid naar de ander kijken. En ik denk, als wij moeite hebben, als wij moeite hebben om onszelf te vergeven, als we het moeite hebben om van onszelf te houden, dan komt dat omdat we die vergeving van God niet doorgeven. Als je misschien dat je je vandaag heel erg vergeven voelt en geliefd voelt en dat je, ja, God houdt van mij. Maar als je het morgen niet doorgeeft aan iemand anders, dan ben je het morgen weer kwijt. En dan ben je morgen weer in een molen van zelfveroordeling. Deel het uit. En hoe meer je uitdeelt, hoe meer je krijgt. En hoe meer je de vergeving van God uitdeelt aan andere mensen, hoe milder je gaat denken over anderen, hoe meer je voelt hoe God jou heeft vergeven. En hoe barmhartig God met jou omgaat. En dat is onze roeping. Het is onze roeping om mensen te bevrijden van schuld. In de hulpverlening kom ik ongelooflijk veel mensen tegen met schuld. Eigenlijk zijn wij een soort biechtvaders, als biechtmoeders, als hulpverleners. Je hebt je mooie biechthoekjes, je kan ook nog gebiecht worden, maar er wordt heel wat gebiecht in onze hulpverleningsruimtes. Ja? En wat is het mooi als je mensen kunt vrijzetten van schuld. Ik had een jong meisje bij me. Seksuele misstappen gedaan. Enorm van schuldgevoelens. Enfin, zichzelf beschadigen. Niet ver van suïcide. En als je dan samen bij de Heer, met de Heer kunt gaan. De schuld bij de Heer brengen. En dan Gods vergeving over die persoon uitspreken. Want we hebben de volmacht om te vergeven. En je ziet dat die vergeving binnenkomt. En dat het meisje vrij wordt. En wat ik nu zie, na die afgelopen maanden, van hoe ze gegroeid is. God maakt mensen vrij. En het is aan ons om mensen vrij te zetten. Wij hebben de volmacht om mensen vrij te zetten van schuld. En we moeten eens beseffen hoeveel mensen met schuld en schuldgevoelens rondlopen. En wij hebben de sleutels van het koninkrijk. En de sleutels van het koninkrijk is de vergeving van zonden. Dat is wat we hebben. Wat een volmacht hebben wij niet. En misschien dat de mensen die jou moeilijk maken en die jou lastig maken, dat juist mensen zijn met schuld en met schuldgevoel. En jij mag ze vrijzetten. Dus als je morgen naar je werk gaat, ga naar je baas toe en zeg, ik vergeef je. Nee, dat zou ik niet doen op die manier. Ik heb pas echt problemen. Maar wees vriendelijk. Zeg iets liefs. Vraag eens hoe het met zijn kinderen gaat. Stel belangstelling. Hè? Toon een vergevingsgezinde en milde houding. En je zult merken dat als je dat doet, dat de vergeving door je heen stroomt. We kennen allemaal wel het bijzondere verhaal van Corrie ten Boom, die in een concentratiekamp had gezeten in de oorlog. En na een samenkomst later kwam zij een bewaker tegen die haar en haar zus enorm had, veel kwaad had berokkend. De bewaker vroeg haar om vergeving. Maar ze voelde, ik kan dat niet. Ik kan niet vergeven. Want die man heeft ons enorm veel kwaad aangedaan. Maar uit gehoorzaamheid stak ze haar hand uit. En op het moment dat ze in gehoorzaamheid van God haar hand uitstak om te vergeven, stroomde de vergeving van God door haar heen. Want dat is onze roeping. Daarvoor zijn we geroepen. Om anderen vrij te zetten. Om mensen te bevrijden van schuld. Wij zijn niet geroepen om te oordelen. Hoe vaak hebben wij als kerken niet gemeend dat wij mogen moraliseren. Dat wij mogen zeggen wat er goed en fout is in deze wereld. God heeft ons daar geen mandaat voor gegeven. Het is niet ons mandaat om deze wereld te oordelen of te veroordelen. Het is ons mandaat om vergeving te schenken. Om mensen vrij te zetten. Dus nog een punt. Wat helpt om anderen te vergeven is hetzelfde wat bij ons helpt. Te ontdekken, wat is Gods bedoeling met ons leven? Onze fouten zijn voor God geen belemmering om tot onze bestemming te komen. Er is geen enkele fout in uw leven wat God hindert om u tot uw bestemming te laten komen. Maar er is ook geen enkele fout bij de ander wat God kan hinderen om die persoon tot zijn bestemming te laten komen. En de persoon waar u misschien moeite mee hebt, die u moet vergeven, u moet eens kijken van, wat is Gods bedoeling met die persoon? Waar werkt God naartoe? Wat is Gods verlangen voor die persoon? Vergeven doen we vanuit het einde. We zien, God vergeeft vanuit het einde. God weet wat voor prachtmensen wij aan het worden zijn. En God wilde we op dezelfde manier elkaar vergeven. Zien dat die ander iets moois aan het worden is. Zien dat God met die persoon bezig is. En of die persoon nu christen is of geen christen, dat maakt niet uit. Hij valt onder Gods mandaat. En God heeft een plan. Ook met die persoon. God heeft zich met ons verzoend en ons een bediening van verzoening gegeven. En de vergeving gaat voorop. En ik heb al gezegd, niet berouw leidt tot vergeving. Het is niet dat je moet wachten tot iemand berouw hebt om hem te kunnen vergeven. Maar misschien is het wel zo dat als jij vergeeft, dat de ander berouw gaat hebben. In Romeinen staat, weet je niet dat het de goedertierenheden God zijn die u tot bekering brengen? Als Jezus dan de zonde vergeeft, u weet wel dat bekende verhaal waar vier vrienden die zijn hun zieke kameraad door het dak naar beneden laten zakken aan de voeten van Jezus. En het eerste wat Jezus dan zegt tegen die man, uw zonden zijn u vergeven. Er wordt niet om gevraagd, Jezus zegt uw zonden zijn u vergeven. En dan worden de mensen boos. En dan zeggen ze, dat is niet bijbels. Dat is theologisch onverantwoord. Alleen God kan de zonde vergeven. En dat is waar. Maar God heeft zijn opdracht uitgedeeld aan mensen. En God zegt, het is de taak van de kerk om de vergeving van God deze wereld binnen te brengen. Want op die manier komt het koninkrijk van God in deze wereld. Het is aan ons om mensen vrij te zetten van schuld. Als Jezus uit de dood is opgestaan en op de eerste paasdag zijn discipelen ontmoet, dan zegt hij, en wie gij de zonden vergeeft, die zijn ze vergeven. Dat is jullie opdracht. Ik ben opgestaan uit de dood, ik ga naar de hemel, jullie gaan verder. Wie gij de zonden vergeeft, die zijn ze vergeven. En denk erom, als je dat niet doet, dan zijn ze gehouden. Wat een verantwoordelijkheid. Vergeef de mensen hun zonden. Aan wie ga jij deze week de vergeving van zonden uitdelen? Wie ga jij vergeven? Wie ga jij vrijzetten van schuld? Misschien mensen die jij benadeeld hebt. Die jou benadeeld hebben. Misschien mensen om je heen die belast zijn met schuldgevoel en ontevreden zijn over hun leven. En die jij mag bevrijden en in de volle vrijheid van Christus zetten. En wie ga je uitdelen? In Johannes 8 gaat het over de overspelige vrouw. De overspelige vrouw die wordt bij Jezus gebracht en dan zeggen de mensen, kijk Jezus, die vrouw heeft overspel gepleegd. En in de Bijbel staat duidelijk, die vrouw moet gestenigd worden. Wat gaat u doen? Wel zegt Jezus, oké, prima, doe maar. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dan lezen we dat niemand dat doet. En dat ze één voor één allemaal weggaat. De oudste eerst. Want die voelt zich het meest schuldig. En dan blijft er niemand over. En dan vraagt Jezus aan die vrouw. Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt die vrouw. Nee, niemand. Wel, zegt Jezus. Als dat zo is, dan veroordeel ik u ook niet. Wauw, wat een volmacht. Als wij niet veroordelen, dan doet God het ook niet. God zegt, ik ga kijken wat jullie doen. En als jij vergeeft, maar dan vergeef ik ook. Dus als jij je vijand vergeeft vandaag, dan zegt God, oké, dan doe ik het ook. Als jij daar streep doorzet, doe ik het ook. De hemel heeft invloed op de aarde, maar de aarde heeft ook invloed op de hemel. Dat is de volmacht die God ons heeft gegeven. Wij hebben de sleutels van het koninkrijk. En de sleutels van het koninkrijk, dat is de vergeving van zonden. Zo simpel is het. En dat is onze belangrijkste missie. We leven in een hele turbulente wereld waar ongelooflijk veel aan het veranderen is. De machtsverhoudingen zijn aan het veranderen. Europa komt in isolement. Er gebeuren enorm veel dingen rond het hele idee over het christelijk huwelijk, het christelijk gezin, staat op de helling in deze maatschappij. Volgende week hebben we weer aanstaande zaterdag een studiedag over genderdysforie en hoe we als christenen daarmee om moeten gaan. We leven in een enorme turbulente wereld. En Jezus zegt, luister eens. De core business van de kerk is de vergeving van zonden. Dat is de reden waarom Jezus zo vaak spreekt over vergeving. De core business van de kerk is de vergeving van zonden. En God zegt tegen ons, maak je niet druk wat er in deze maatschappij gebeurt. Maak je niet druk om alles wat er fout of goed gaat. Denk aan je missie. En de missie van de kerk is de vergeving van zonden. Vergeef uzelf en vergeef anderen. Laat de vergeving van God door je heen stromen, zodat je mild en ruimhartig kunt vergeven aan de wereld om je heen. En daar is waar de wereld op wacht. Heel de wereld ligt onder een oordeel. We zijn nog nooit zo streng en zo oordelend naar elkaar geweest als nu. We leven in een harde maatschappij. We zijn enorm kritisch op elkaar. Kijk maar eens naar een talkshow, s'avonds laat, en hoe gekeken wordt naar wat er fout gegaan is die dag en wie er daar verantwoordelijk voor gesteld kan worden. De maatschappij is enorm hard aan het worden. En wij mogen zeggen, wij delen Gods vergeving uit, ruimhartig. En God zegt, dat is de manier waarop het koninkrijk van God deze wereld binnenkomt. Amen. We gaan zelfs een heel bekend lied zingen of laten horen. Als er